Goed, ik wil dus een aantal teksten even lezen uit het vierde hoofdstuk van de Efezebrief. Even kijken hoor. Ik heb een ingewikkelde Bijbel meegenomen, waar ik na al die jaren nog steeds een beetje moeite mee heb. Want het zijn twee kolommen, zeg maar. Dus de Statenvertaling en de NBV. En dat loopt. Nou ja, even kijken. Ja, ik wil vanaf vers 11. Ja, vanaf vers 11. Efeze 4 vanaf vers 11. Ik lees een aantal versen. En hij, dat is Jezus Christus, is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Nou, hier staat natuurlijk geweldig veel in, maar in de kern komt het er dus op neer dat het doel van ons samen zijn is dat we kennis opdoen, dat we ja, de Heer Jezus meer en beter leren kennen. En dat is iets wat we samen doen. We doen dat samen. De gemeente is dus ontzettend belangrijk voor ieder individu hier los om te gaan leren lijken op de Heer Jezus. Dat kan niet in je eentje, daar heb je elkaar bij nodig. Maar ja, we leven vandaag de dag ook wel in een tijd, laat ik het zo zeggen, we leven in een cultuur waarin er een bepaalde visie op vrijheid is die dat soms wel heel erg uit kan dagen. Wat wij als vrijheid zien is vaak negatieve vrijheid. Dat is vrijheid los van allerlei bemoeienis. Van aan mijn lijf geen polonaise. Ik hoef niet zo heel veel vrienden. Ik wil ook niet echt verbonden zijn met een politieke partij of met een andere vereniging of met een kerk. Dat heeft veel te veel bemoeienis in mijn leven. Als je kijkt naar reclames, auto-reclames. Altijd het idee van vrijheid. Ik heb zo'n auto wat een soort verdwijnt in nou, een soort halve woesternij en zo. Ultieme vrijheid. Er is nergens een tankstation natuurlijk daar ergens. Dus je komt op een gegeven moment diep in de problemen. Heb je toch weer andere mensen nodig. Maar er zit een idee achter van ja, we moeten vrij zijn. We moeten volledig alles zelf kunnen bepalen in de kern. De Bijbelse vrijheid en de Joodse visie op vrijheid is heel anders. Dat is een positieve vrijheid in de zin van je hebt anderen nodig. Liefde brengt vrijheid. Ware vrijheid zit hem in liefde. Maar liefde is zogezegd relationeel. Ik bedoel, dat is eigenlijk al het bewijs dat Jezus van eeuwigheid af, de Zoon van God, bij God de Vader was. Want ja, God is liefde, dus er moet altijd een ander zijn geweest. Liefde veronderstelt altijd dat er andere mensen in het spel zijn. En dat maakt vrij, zegt de Bijbel. En dat kan heel spannend zijn. Van, ja, maar in de cultuur is vrijheid eigenlijk zoveel mogelijk los van relaties, zoveel mogelijk los van bemoeienis. Terwijl de Bijbel het eigenlijk omkeert. Van nee, juist als je de ander dient en als je je laat dienen door de ander, dan ervaar je liefde en dan ervaar je vrijheid. Nou, dat is zogezegd waar de kern van gemeente zijn. Je moet je een beetje met elkaar durven bemoeien. Elkaar bevragen. Elkaar scherp houden. En op die manier lijken op Jezus. Nou denk je misschien, wat heeft dit te maken met dat onderwerp waar je over zou gaan preken? Nou, waar ik over ga spreken, de rijke jongeling, de rijke jonge man. Ja, dit is natuurlijk een heel spannend, controversieel gedeelte in de Bijbel. Ik bedoel, Jezus zegt daar dingen, dat is niet mis, niet mals. En om dat verhaal zogezegd een beetje handen en voeten te kunnen gaan geven in ons leven, heb je dus gewoon elkaar nodig. Dus wat we straks lezen is niet iets wat, zo gezegd, iets wat Jezus op ons legt. Zo een niet te halen doelstelling of zo. Nee, wat Jezus hier zo, wat we zo gaan lezen, zie het als iets wat een uitdaging die in ons midden ligt. In de gemeente. Waar we elkaar bij moeten helpen. Goed, nou laten we maar gaan lezen. Matteüs 19, vanaf vers 16. Ik heb even een hele nare vraag, maar tot hoe laat heb ik, Co? Want ik moet even weten wat mijn richting. Ik weet niet. Oh, ook 10 over, kwart over. Ja, oké. Okay. Nee, dat gaat denk ik wel lukken. Ja, nee, prima. Oké. Okay, vanaf vers 16. Binnengaan in het koninkrijk van de hemel, staat erboven, het pericoopje. Nou, nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde: Waarom vraag je me naar het goede? Er is maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Nou, deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor je vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Daarop vroeg Petrus, we hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij dan naar uitzien? Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en rechtspreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 100-voudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Jezus, de Heere Jezus is onze redder en verlosser. Maar de Heere Jezus is geen knuffelbeer. De Heer Jezus is niet iemand die altijd maar ons een ei over de bol geeft. De Heer Jezus kan hele scherpe dingen zeggen. Dingen waar we misschien liever zo gezegd een beetje met een bocht omheen lopen. Toch is het belangrijk om, of ja, daarom is het belangrijk om dit soort dingen wel te laten klinken. Om dit soort verhalen gewoon in zijn volle kracht zo gezegd op ons af te laten komen. Wat Jezus namelijk vaak doet, is de boel helemaal omkeren. Bepaalde zaken die in het leven van mensen heel gewoon zijn geworden, om dat als het ware echt radicaal helemaal om te draaien, om even een heel andere situatie te creëren. En dit is er zo één van. Het is niet zozeer dat Jezus zegt van, ja, als je het koninkrijk binnen wil gaan van God, dat is de enige mogelijkheid, ja, dan moet je alles wat je hebt moet je verkopen en weggeven aan de armen. En alleen dan kom je binnen. Zo moeten we het in die zin niet lezen. Het is niet dat Jezus een soort manier geeft. Nou, je moet gewoon dit doen en dan kom je er. Ik bedoel, wij weten, je komt binnen door te vertrouwen op de Heer Jezus zelf. Op wat hij heeft gedaan voor ons en op zijn persoon. En niet door hetgene wat we doen. Maar Jezus daagt deze jonge man wel daarin juist heel erg uit. En waarom? Nou, omdat men in die tijd, in de tijd van het Nieuwe Testament, men heel erg dacht, zeker in Joodse kringen, dat als je rijk was, als je gezegend was, nee, dan zeg ik het eigenlijk al, als je rijk was, dan was je gezegend door God. Ja, je was een kind van Abraham en Abraham was heel erg rijk. Dus ja, als jij ook heel erg rijk was als Jood, ja, dan was je toch duidelijk echt wel een succesvolle nakomeling van Abraham. Dus als je rijk was, ja, dan was dat een teken dat je, ja, dat God jou goed gezind was. Ja, arme tierige Joden, arme tierige mensen, ja, ja, die hadden het of toch aan zichzelf te wijten of... Ja, dat was nou eenmaal zo. Ja, en als je kijkt naar de volgelingen van Jezus, dan zitten daar weinig rijke mensen bij. En dat was voor veel mensen ook een soort teken om te zeggen, ja, moet je kijken naar, wat voor een zoontje is dat? Lijkt toch een beetje een soort, ja, een beetje een bendeachtig iets. Ik bedoel, er zitten allemaal mensen bij, mensen die helemaal niet leven volgens de Joodse wetten, of niet zo geleefd hebben. Ja, dus Jezus heeft een groepje volgelingen bij zich. En Jezus is zelf ook niet rijk. Heeft geen steen om zijn hoofd op te leggen. En dat was voor mensen toch ook wel een reden om te zeggen, nou, dat hoeven we niet zo heel erg serieus te nemen. Nou, Jezus gaat hier zogezegd tegenin. En zegt van, nou, als jij rijk bent, dan ben je niet per se gezegend door God. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat het je dwars zit. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat het je dwars zit. En wat heel belangrijk is om in dit verhaal te zien, is dat die rijke jongeling naar Jezus toe komt, toch een beetje vanuit onrust. Van, ik heb eigenlijk allerlei dingen gedaan voor God. Wat moet ik nu nog doen om het koninkrijk van God binnen te mogen gaan? En dan zegt hij dus, wat voor goeds moet ik doen om dat koninkrijk binnen te gaan? En dan zegt Jezus, ja, waarom vraag je naar het goede? Er is maar één iemand goed. Uiteraard God. Jezus legt eigenlijk meteen de vinger op de zere plek. Van, het gaat niet om het doen van goede dingen. Als je het koninkrijk van God binnen wil gaan, dan moet het je gaan om God. Je wil het koninkrijk binnen gaan, niet zozeer omdat je het koninkrijk binnen wil gaan, maar je wil Jezus kennen, je wil God kennen, laat ik dat zo zeggen. Je bent helemaal vol van God, je hart is vol van God en het is nog niet genoeg. Je wil God kennen om zijn God zijn. Daar is je hart op gericht. En Jezus confronteert die jonge man eigenlijk en zegt dan van ja, en wat daar dus tussen zit, want jouw hart is niet vol van God. Jouw hart is vol van je bezittingen. En dat maakt dat je wel eeuwig leven wil ontvangen, dat wil er ook nog bij. Maar het gaat je ten diepste niet echt om God. En Jezus zegt, die ruimte moet er gaan ontstaan. Verkoop alles wat je hebt. En geef het aan de armen. Dan zul je zien dat je echt los bent, zodat je hart helemaal gericht kan zijn op God. En dat lukt de jonge man niet. Dat lukt hem helaas niet. Hij gaat bedroefd weg. Het is een heel, heel trieste wending in dat verhaal. Dat Jezus zogezegd die jonge man niet weet te overtuigen. Hij gaat er neergeslagen weg, verdrietig. Hij is intens verdrietig. Hij draait zich om en loopt weg van Jezus. Ja, waarom? Ja, omdat hij veel bezittingen had. En dan stel ik me zo voor dat die jongen met misschien wel een bepaalde nood van ik ben er nog niet. Ik moet nog iets hebben waardoor ik zekerheid heb dat ik dat eeuwig leven mag hebben. Nou, die Jezus van Nazareth, laat ik daar naartoe gaan. En dan gaat die jongen daar naartoe en dan wordt hij geconfronteerd met iets wat Jezus tegen me zegt. En dan raakt hij diep van door teleurgesteld. En dan draait hij zich om en dan loopt hij weg. En wat wordt Jezus voor hem? Een teleurstelling, maar ook een herinnering. Hij loopt bij Jezus weg en Jezus wordt in de loop van de week, loop van de maanden iemand, oh ja, ja, daar heb ik ooit wat, ik had een beginnend vertrouwen in hem en toen vroeg ik wat aan hem, maar nee, het was het toch niet, toch, ja, jammer. En dan wordt Jezus zogezegd meer en meer een vage herinnering van toen. Maar het leven is nooit meer hetzelfde voor die rijke jongeling. Want hij heeft iets afgeslagen. Iets, hij heeft, als het ware, gemerkt dat hij ergens heel diep aan vastzit. Waar hij dus blijkbaar geen afstand van wil doen. En dat zal hem altijd blijven achtervolgen. De herinnering aan Jezus blijft in die zin altijd wel spelen. Die jongen is dus ook niet meer vrij, zeg maar. Die is alleen nog meer gebonden geraakt. Nog meer onvrij in zijn denken. Jezus gaat ook niet achter hem aan. Om te zeggen van, wacht, je hoeft het niet. Nee, je moet het ook niet zo opvatten. Jezus gaat niet die jongen nog verder overtuigen. Er is dus ook niet veel speelruimte, zogezegd, bij Jezus. Dit is het. Dit is het. Nou, de vraag is dan van, hoe gaan wij daarmee om? Zeg maar, is het dan dat wij, als het ware, zodanig alles op moeten geven dat het erop lijkt dat wij onszelf redden? Daar kom ik zo meteen kort op terug. Maar die jongen verdwijnt vervolgens uit beeld. En dan zegt Jezus van, ja, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan. Nou, we hebben wel geleerd, hè, van er waren vroeger dan van die, hè, je had die stadsmuren bij Jeruzalem, had je van die kleine poortjes en dan kon een kameel kon daar doorheen. Als een bepakking af was en zo, dan kon er dan net een kameel doorheen. Ik weet eigenlijk helemaal niet precies hoe dat verhaal zit en waarom dat zo was. Maar het verhaal klopt ook eigenlijk niet echt, dus we kunnen het ook een beetje meteen vergeten. Zo makkelijk is het eigenlijk. Wat er staat in die tekst is dat Jezus zegt van, ja, het is voor een kameel, zo gezegd, gemakkelijker nog om door het oog van een naaldje te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen. Nou zijn er manuscripten die van dat woord kamelos, ja, is kameel voor Grieks, of kameel in het Grieks, waar ze het woord kamilos van hebben gemaakt. Dus gewoon één lettertje verschil. Dan heeft een kopiist waarschijnlijk gedacht van, dat is een foutje. Het moet natuurlijk geen kameel zijn, het moet kamilos zijn. Nou, kamilos is zogezegd een hele dikke stalen kabel waar een anker aan hing. Nou, ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt, maar het maakt eigenlijk niet uit. Een dikke kabel, zo die stalen ringen, om dat door het oog van een naald te krijgen, dat gaat net zo lastig, zeg maar. Dat is gewoon ook niet te doen. Nou, er zijn ook rabbijnse geschriften gevonden waarin staat een bepaalde keuze doen, die maken wat echt onmogelijk is. En dat dan staat van, ja, dat is als een olifant door het oog van een naald. Nou, Jezus gebruikt in plaats van voor het olifant, gebruikt hij het woord kameel. Maar het is echt om de onmogelijkheid aan te geven. En Jezus zegt dan ook, amen, ik zeg jullie, voorwaar. Dus het is gewoon absoluut zo dat het makkelijker is voor een kameel, et cetera, et cetera. En dan herhaalt hij het nog een keer. Dan zeg ik opnieuw, zeg ik jullie, je kunt dit gewoon niet missen. Het is gewoon eigenlijk helemaal niet mogelijk. Wij als mensen, en in dit geval een rijke man, zitten vaak zo vast aan dingen, die kunnen wij vanuit onszelf helemaal niet loslaten. Dat is onmogelijk. Een kameel kan makkelijker door het oog van een naald dan dat wij dingen in ons leven los kunnen laten. En daardoor zeggen de discipelen ook in wanhoop, wie kan er dan nog gered worden? En dan zegt Jezus, nou, wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Onze redding, onze groei naar Christus toe, is vanuit onze eigen kracht onmogelijk. Het gaat gewoon niet. Je kunt het proberen, maar het is een soort elastiek en dan klapt hij weer terug en dan ben je eigenlijk nog verder van huis. We moeten het God laten doen. En ik zou zeggen, en dat is een eigen invulling voor mij, dat kan ik eigenlijk verder niet helemaal hard maken, maar misschien is het iets. Wat zou Jezus gedaan hebben als die jonge man, die rijke man, zou hebben gezegd, ik vind het zo moeilijk, Heer, wilt u mij hierbij helpen? Wat zou Jezus dan gezegd hebben? Zou Jezus hem dan de deur hebben gewezen van, ja, hallo, daar ben ik niet voor. Nee, je hebt nu gehoord wat je moet doen, dat moet genoeg zijn, klaar. Nee, ik denk dat Jezus zich over die jongen zou hebben ontfermd. Van, ja, ik snap het. Je kunt dat ook niet uit jezelf. Laat mij het doen. Maar die jongen die vat het op als een regel. Oké, ik moet dit gaan doen. En dat is voor mij onmogelijk. Sorry Jezus, ja, het gaat niet. Slokje water. Anders blijf ik met dat glas staan. Uiteindelijk heeft God natuurlijk ook gezien dat het voor ons mensen onmogelijk is om uit eigen kracht voor God te kiezen. Om uit eigen kracht dingen los te gaan laten. En wat vieren we met Pinksteren? De komst van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is zogezegd niets anders dan Jezus Christus op aarde, maar overal waar mensen naar hem zoeken. De Heilige Geest is in die zin gewoon de Heer Jezus op aarde, maar dan in ons hart en in ons midden in de gemeente. We hebben het gezongen. Hij is hier. Ja, Jezus Christus is in ons midden omdat de Heilige Geest in ons midden is. En omdat de Heilige Geest ons wil helpen om los te komen van dingen, zodat we Jezus beter kunnen volgen. Nou, de vraag is dan, waar zit jij aan vast? Waar je niet los van kunt komen? Waar loop jij mee rond? Waarvan jij weet, dit belemmert mijn weg met Jezus. En je weet dat absoluut van jezelf. Dat kan van alles zijn. Dat kan echt van alles zijn. En misschien weet je dat er momenten zijn in je leven waarin Jezus via de Heilige Geest in je hart, kan ook via de gemeente, dat hij jou heeft gevraagd om iets los te laten. En dat je daarvoor wegloopt. Dat je zegt, ja, dat kan ik niet. Dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet. En dan, nou, je draait je een soort om en je loopt als het ware van Jezus weg. Ja, je zit hier wel en je komt misschien hier wekelijks, maar je merkt in je denken dat je relatie met God niet lekker zit. Dat je toch merkt, ja, er is iets aan het wegebben. Er is iets aan het wegzakken, wat ik eerst wel had. Dan kan het zomaar zijn dat het komt doordat je ooit met iets bent geconfronteerd in je leven waarvan God eigenlijk zei, laat dit los. En dat je er eigenlijk mee rond blijft zeulen. Wij mogen naar elkaar kijken, en dat bedoel ik niet vanuit slachtofferschap, maar we mogen en horen naar elkaar te kijken als hele zwakke, kwetsbare mensen. Dat is belangrijk in dit geval, want ik had al aan het begin van de preek gezegd van in onze tijd denken we heel sterk in vrijheid van los van allerlei bemoeienis. Ik ben mijn eigen koning, zogezegd, in het leven. Daar zit een bepaald mensbeeld achter. Daar zit het idee achter dat wij als individu, als los persoontje, zoveel controle over ons leven hebben, over ons denken, over ons doen en laten, waardoor wij als het ware, ja, kijken naar onszelf van, ja, ik ben bij machten om te kunnen bepalen, nou, hier laat ik mij niet door beïnvloeden. Nou, daar laat ik mij wel door beïnvloeden. Nou, dat mag een klein rolletje spelen in mijn leven. En dat wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Weet je, alsof wij op een soort troonzaal. En dan nodigen wij zogezegd de gasten uit in ons leven. Van, oké, okay, door die dingen, mensen, gedachten, ideeën laat ik mij vormen. Maar dat is niet de Bijbelse manier van kijken naar de mens, naar wat de mens is. Zogezegd niet de Bijbelse antropologie. En in feite is dat plaatje wat ik net schetste, is heel achterhaald. Maar het blijft nog zo plakken in ons, nou ja, standaard denken. Sommige mensen, zoals Dick Swaap, zeggen, wij zijn ons brein. Hè? Dus zelfbewustzijn wat we hebben, is allemaal neuronen, maar allemaal wat in ons hersenen afspeelt. En zodra dat stopt, als we sterven, dan is het ook helemaal klaar. Nou, dat zeg ik niet. Maar wat ik wel zeg, is dat aansluitend bij de Bijbel zijn wij geen koningen die alles zomaar op ons af kunnen laten komen of kunnen stoppen. Nee, wij zijn gewoon sponsjes. We zijn gewoon een spons. En het ligt er maar net aan waar je ligt en welke stoffen je zogezegd opzuigt. En als je ergens terechtkomt waar giftige stoffen zijn, dan zuig je dat gewoon op. En de antieke mens dacht ook gewoon zo. Van de mens is een heel poreus wezen. Als een spons. En Grieken, die hadden dan hun feesten, bijvoorbeeld over die, van Dionysos. En die wilden zich ook door veel wijn en muziek, et cetera, laten bezetten door Dionysos. Dus bezetenheid was ook iets wat gewoon heel normaal was. En wat gezocht werd tijdens godsdienstige bijeenkomsten. En Paulus zegt eigenlijk hetzelfde voor christenen. Laat je vullen. Giet je vol. Laat je bezitten door de Heilige Geest. En daarom is gemeente zijn zo belangrijk. Hier ben je met elkaar als sponsen die geestelijk voedsel, hemels water, geestelijk water, levend water opnemen. Hier laat je je als het ware even uitknijpen. Een van dat slechte spul, zeg maar, van afgelopen week eruit en je weer laten vullen door rein water. Wij zijn geen koningen in ons leven. Wij zijn kwetsbaar. Wij zijn sponsen. En die sponsen moeten gereinigd worden. Even een plat beeld. Maar daarvoor zijn we bij elkaar. Nou, oké. Dat is dus het belang van gemeente zijn. Je bent bij elkaar om elkaar te scherpen, om dingen los te kunnen laten. Afrondend, zijn er dingen waar je mee loopt? Zijn er dingen waar je gewoon last van hebt? Dat je altijd bezig bent met geld. Dat je altijd bezig bent met relaties. Noem maar wat. Dat je altijd bezig bent met bezit. Ja, je kunt het voor jezelf invullen. Spreek daarover met elkaar. Laat je scherpen. Laat je reinigen. Laat je vullen door Gods Heilige Geest. Denk niet dat we hier, zo gezegd, door mooi te doen, mooier voor te doen dan we zijn, dat uiteindelijk de gemeente wel zal helpen. Uiteindelijk helpt dat helemaal niet. En ik wens jullie als gemeente groei en ontwikkeling toe. Maar daarvoor zul je met elkaar in gesprek moeten. Ik heb dat vorige keer in de preek ook gezegd. In feite komt het vaak een beetje hierop neer. Jezus wil dat we steeds meer op hem gaan lijken. En daarvoor geeft hij zijn geest in de gemeente. Nou, ik wens jullie toe dat jullie in de kringen waar jullie op zitten, en ook in de gesprekken zometeen, praat met elkaar over je leven. Praat niet over voetbal. Misschien is dat je hele leven, maar dan weet je meteen, oh wacht even, ik heb iets waar ik misschien wel een beetje los van moet komen. Maar goed, dat is misschien wel heel kwalijk om te zeggen, want ik ben geen voetbalfan en ik hoop niet dat ik iemand... Maar praat over de werkelijke dingen in het leven die ertoe doen. Dien elkaar. Dien elkaar. Goed. Ik wil afsluiten met een kort gebed. Hemelse Vader, ik dank u voor de woorden die we uit uw woord mochten lezen. Heer, ze staan scherp op ons netvlies. Heer, ze dagen uit. Heer, we willen vaak de veiligheid opzoeken van ons eigen denken en de veiligheid van het idee dat wij onszelf helemaal in de hand hebben en dat wij zelf wel kunnen bepalen hoe we als christen in het leven staan. Maar hier, als we de Bijbel openslaan, dan moeten we toch ook concluderen dat wat u van ons vraagt, dat we dat niet uit onszelf kunnen, maar dat we daar elkaar bij nodig hebben. Heer, omdat wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Heer, wilt u ons, wilt u deze gemeente zegenen, Heer, op nieuwe manieren? Of wilt u aanvullen wat al helemaal gebeurt volgens uw wil? Heer, wilt u de mensen zegenen hier om meer en meer op u te lijken? Zodat dat ook inderdaad zal leiden tot een getuigenis naar de wereld toe. Heer, zo bid ik u voor deze gemeente. In Jezus' naam. Amen.